Classics Jaren 60 met Wouter Matelaar.
Tijdens deze Radio 1 Classics 1000 weken laten we ook elke avond een artiest zijn favoriete classic album kiezen. Dat we dan integraal beluisteren met commentaar erbij van de muzikant die het gekozen heeft. En vandaag mag Jean Blouten de spits afbijten. Goedenavond, Jean.
Goedenavond, Wouter.
Hoe gaat het met jou?
Tamelijk goed. Het kan beter. Dat heeft te maken met een beetje gezondheid. Een beetje COVID die ik niet gekregen heb, maar bedoel de gevolgen daarvan in de muziekwereld. Dus ik klim naar boven.
Okay.
Naar beneden klimmen zou een nozel zijn.
Ja, dat is waar. Waar ben jij mee bezig qua producties of muziek aan het maken? Of?
Ik ben eigenlijk niet met een productie bezig. Ik ben vooral mezelf aan het heruitvinden en aan het schrijven aan een autobiografie. Die had eigenlijk al moeten uitkomen rond mijn verjaardag, 1 maart, 70ste verjaardag. Maar dat is eigenlijk, ik ben vastgelopen. Dus dat ding gaat verschijnen in de herfst. Dus ik ben daar nog eigenlijk enorm mee bezig nu, want de deadline is moordend.
Je bent vastgelopen.
Ik ben vastgelopen. Ja, want ik schrijf veel columns en dingen regelmatig. En ineens moet je in je eigen verleden duiken. En dat is heel confronterend. Allee, voor mij dan toch. En op een gegeven moment, vorig jaar, rond in de zomer ongeveer, merkte ik dat het niet meer lukte. Ik dacht te veel aan oude vrienden die er niet meer zijn, aan mijn ouders en zo. En ik liep daarop vast. En nu, sinds kort, werk ik samen, niet 100% met een ghostwriter, maar met een co-writer. Iemand aan wie ik van alles vertel. En uiteindelijk schrijven we dat min of meer samen.
Oké, daar kijken we naar uit, de autobiografie van Jean Blouten. Maar nu heb je voor ons een plaat gekozen, daar gaan we het over hebben, Jean. En je hebt meteen al een van de klassieke der klassieken gekozen, hè? Alhoewel, daar is discussie over.
Ja. Het gaat over Revolver van de Beatles.
Voilà.
En zonder Pet Sounds van de Beach Boys zou er ook niet zo'n Revolver zijn. En eigenlijk ook geen Sergeant Peppers. Hun push, de duw in de rug van de Beatles waren eigenlijk de Beach Boys met Pet Sounds. Maar ik heb Revolver gekozen omdat ik eigenlijk aan mezelf verplicht ben om de Beatles te kiezen. De plaat kwam uit in 1966. Ik was toen op mijn piek als Beatles-fan. Als fan. De afkorting is van fanatiek. Ja, dan was ik het wel. Ik was echt een extremist. En toen kwam die plaat uit, na al die goede platen die ze al gemaakt hadden.
De zevende, ja.
Ja, dat was de zevende. En dat was echt een shock. Dat was een keerpunt in hun carrière, in hun creatieve proces. En dat geldt, of dat gold ook voor de popmuziek in het algemeen. Daar viel je stijl van achterover van die plaat. Er zit nul samenhang in. Dat heeft niet één stijl of herkenbaarheid al. We zullen het merken. Al die nummers zijn totaal verschillend qua vorm en inhoud. Qua sound. Maar het zijn natuurlijk altijd de Beatles. Dat zijn ze ook altijd geweest tot de laatste snik. Je herkent ze meteen, maar zonder eigenlijk te zeggen, ze hebben een nieuw concept. Bij Sergeant Peppers gold dat als in de vorm. Maar hier, we gaan merken dat die nummers totaal verschillend zijn. En ze waren voor het eerst ook niet meer dat hechte livebandje. Ze werden studiomuzikanten, meer en meer, en ook individualisten. Ook dat zullen we merken. Er staan nummers op die waar niet alle Beatles aan meegewerkt hebben. En de openingstrak, mag ik het daarover hebben?
Zeker.
Ja, de openingstrak was heel raar. Toen ik de naald in de groef zette op mijn 14e, was altijd een heel spannend moment bij een nieuwe Beatles-plaat. Kon ook een single zijn. En dat was eigenlijk een beetje een niet echt een grote verrassing, want het deed mij enorm denken aan Rubber Soul. Pom, pom, kudum, pom, pom. Het nummer heet Taxman, een nummer van George Harrison. Ook vreemd dat ze openden met een nummer van hem. Hij was zo'n beetje toch het kneusje van van de band, de jongste, de Benjamin, werd door Lennon en McCartney ook een beetje, hij werd een beetje betutteld. Ze zagen hem graag, maar ze zagen hem niet als een volwaardige songwriter. En toch is dat het nummer. Ik vond het niet zo bijzonder tot de gitaarsolo kwam.
Ja.
En dat was werkelijk andere planeet. Dat was wild, snijdend. Ook qua, ik zal zeggen, toonladder of zoiets. Ja. Deed wat Indisch aan. Dus ik dacht, ah, dat is natuurlijk George Harrison, India. Blijkt achteraf, waar echt veel later is bekendgemaakt, dat het Paul McCartney was die solo gespeeld heeft. Ja. Dus dat maakt dat nummer dan weer zo Beatles apart.
Ja. Laat ons luisteren. Ja, we leggen de naald in de groef. Taxman.
1, 2, 3, 4. 1, 2.
Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the taxman.
Nummer 1 van kant 1 van de plaat Revolver van de Beatles, voor ons gekozen door Jean Blaute. Een nummer dat begint, Jean, met een aftelling die niet in de maat zit van wat volgt.
Nee, maar ik was wel in de maat toen ik het even aankondigde. Ja, dat is zo typisch Beatles. De dingen die niet kloppen of die van een andere track komen. Dat, ja, dat zijn ze.
Luisteraar op het verkeerde been zetten ook. Hè?
Ook, ze waren zot van accidentals. En zo, dat, wat dan fantastisch bij de Beatles, vroeger, toen ik nog een toffe gast was, in de jaren 60, dachten wij dat dat allemaal perfect was. Maar achteraf, toen we beter konden luisteren naar of die remasters, of erover geleden, ontdekt je allerhande slordigheden, foutjes, dubbele gitaar die niet gelijk lopen, enzovoort. Dus dat is, ja, ook hun charme dat ze het lieten gaan. Ze repeteerden ook nooit. Hè. Het werd in de studio gemaakt en ze namen zoveel takes op tot het, ja, goedgekeurd werd met enkele overdubs, punt. Ja, ze zijn niet voor niets de Beatles natuurlijk, maar gaat u verder, Wouter.
Ja, wel, Taxman, daar hadden we het vooral over de solo-gitaar, ook de snijdende, energieke solo-gitaar. Nummer 2 van Revolver heeft dan helemaal geen gitaar, om het verschil maar eens in de verf te zetten.
Nee, het heeft geen gitaar en het heeft amper Beatles. Namelijk, er speelt geen enkele Beatle op dit nummer. Ze zingen wel. Paul McCartney is de componist en leadzanger. En George en John zingen de stemmen mee van Eleanor Rigby. Ah, look at all the lonely people. En heel bijzonder aan dit nummer, Behalve dat het een straffe song is, een compositie en tekst. Maar heel bijzonder zijn natuurlijk de violen. Geschreven door producer George Martin, die zich eigenlijk liet inspireren door de soundtrack van Hitchcock, help mij. Ting, 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 ting. Psycho.
Ja.
Door Herman, een familienaam, componist. En heeft zich daar eigenlijk laten door inspireren. Hij heeft niet van die zoete tapijtviolen op het wondermooie Alan Rigby geschreven, maar echt dynamische, percussieve staccato-violen. Geen pizzicato, maar zing, zing, zing.
Er zit ook geen drum in natuurlijk. Of
geen drum. Ja. Dus hij schreef heel ritmische violen. Die als je het weet natuurlijk, hoort je de inspiratie erdoor. En dan mochten we vanaf dan echt zonder schroom zeggen, George Martin was de vijfde Beatle. Wat hij had eerder al bij Yesterday het kwartet toegevoegd. Hier is het een octet, 4 violen, 2 altviolen, 2 cello's. En dat maakt alles weer zo bijzonder. De geniale Paul McCartney. En dan die wonderlijke tekst over ene Eleanor Rigby, die hij nooit gekend heeft. Hij wist niet dat er ooit zo iemand geheten...
Geleefd had met die naam.
Geleefd had, sorry. Ja, hij heeft ze niet opgeheten. Maar er ligt op het kerkhof, een beetje verder dan Strawberry Field. Het is allemaal heel dichtbij in Liverpool. Ligt er iemand die Eleanor Rigby heet. En er was ook iemand die Mackenzie heette. Dus. Maar Paul McCartney moet dat als kind, misschien heeft hij dat gezien of gehoord. En heeft hij gewoon die naam en die namen gebruikt. Maar mensen die in Liverpool op Beatle-bedevaart gaan, die gaan ook naar dat kerkhof om het graf van Eleanor Rigby te zien. Maar het heeft eigenlijk niets met het nummer te maken. Maar het maakt het natuurlijk ook weer zo Beatles verwarrend en mysterieus. Maar het nummer is wonderlijk.
Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong?
Een atypische Beatles-song en daardoor weer net zo heel typisch, durf ik zeggen. Hè. Eleanor Rigby, ook uit de plaat Revolver. Eerst ging het Miss Daisy Hawkins heette blijkbaar, Jean.
Kijk eens aan, dank u wel.
Ja, en dan hebben ze Eleanor Rigby gepakt omdat dat beter klonk.
Dat klinkt echt goed, hè.
Ja, ja. De volgende is een Lennon-song dan weer, hè.
Ja, zo'n typische Lennon-song. Hè. I'm Only Sleeping heet het. Het is makkelijk na te spelen, want ik heb dat echt toen ik 14 jaar was gedaan op mijn gitaar. Dus het is een eenvoudige song. Maar het is ook weer ja, niet weer, maar hij is enorm autobiografisch geworden, hè, Lennon? Per LP. En dit is er wel één, hoor. Andere Beatles zeiden het wel eens. Hij was een echte slaapkop. Als ze niet op tournee waren of in de studio moesten zijn, dan lag hij gewoon thuis in bed of in de sofa naar tv te kijken. Dagen aan een stuk. En hij nam daar ook wel eens substanties voor. Of rookte daar al eens iets bij. En dat bevorderde zijn slaap en zijn dromen vaak. En dat lied is zoals nog nummers bij de Beatles, maar minder dan beweerd wordt, is wel redelijk drugs gerelateerd. Dat hebben ze achteraf toch in allerhande biografieën en interviews dan wel schoorvoetend toegegeven. Of ook afgewezen. Bij sommige nummers hebben gezegd, nee, dit is niet drugs gerelateerd. Want op de duur, voor de journalisten en zo, was bij de Beatles op een gegeven moment, in de tijd van de psychedelica, ging het allemaal over LSD. Maar dat is niet zo. Maar dit nummer, typische Lennon-nummer, heeft wel iets te maken met zijn slaapkop en dromerigheid.
Sleeping met de gitaar omgekeerd, dat was toen ongelooflijk revolutionair, denk ik. Dat was de eerste keer dat dat gebeurde, niet?
Ja, ik denk het dat de eerste keer was. Zeker in die populaire muziek. Er zal al wel eens een tape achterstevoren gedraaid geweest zijn. Maar voor ons was het in ieder geval nieuw. Het was nieuw in de popmuziek. Ik denk dat het toevallig ergens is gebeurd in de studio. En ze hebben dat nog meer gedaan in andere nummers, ook op dit album. We gaan straks ook de geboorte van de loop meemaken. Hè. Vandaag hoort je niets anders meer dan loops, maar toen was dat ook niet. Maar die achterstevoren gitaar, dus gewoon de tape achterstevoren draaien voor die gitaarsolo. John Lennon was daar zo zot van. De anderen ook, maar John Lennon was er echt kiriwit van. Dat George Martin, de producer, later in een interview zei, had ik hem niet tegengehouden. Hij had alle gitaren achterstevoren op die plaat gespeeld. Maar in ieder geval, het was ook bijzonder bevreemdend. Hè. Het deed weer denken, die song is een beetje hallucinogeen of drugsgerelateerd. Maar door die gitaar eigenlijk nog meer. Hè. Mm-hmm. Dat, 1966, ja, wij heren van Zottegem, wij dachten van, amai, we hebben die gepakt. Ja, die hadden wel iets gepakt, denk ik, maar dat was niet de reden. Hè. De reden was altijd creatief bij hen, hè. Uiteindelijk.
Ja.
Uiteindelijk. Onder bekwaam toezicht van George Martin en technicus Geoff Emerick, die wisten echt wel waar ze mee bezig waren, ook kwalitatief bedoel ik. En als de gitaar achterstevoren de song diende, ja, dan deden ze dat.
Ja. In deze song was de omgekeerde gitaar een beetje de psychedelische factor. In het volgende nummer is dat de sitar, wat toch ook vrij ongewoon was in de westerse muziek.
Ja, maar het was niet de eerste keer. Hè. Op Norwegian Wood had George Harrison ook heel braaf de sitar gespeeld, het melodietje eigenlijk meegespeeld. Maar in het nummer dat nu volgt, Love You Too, ja, is het volle bak Indië. Daar hebben ze ook Indische muzikanten bijgehaald in de studio. En daar hebben ze George Harrison, die dit nummer ook geschreven heeft. Op dit album staan 3 George Harrison-nummers, wat ook vrij exceptioneel is. Mm-hmm. Maar op dit nummer is het volle galop Indië geblazen. Maar ook alweer heel dienend voor de song. Dus het is niet gewoon freakerij, omdat George Harrison nu eenmaal in de ban was van de Indische cultuur in het algemeen en de muziek in het bijzonder. Maar bij de Beatles zou het nooit, echt nooit, enkel om freakerij gaan. Hè? Om interessant te doen of om buitensporig te doen. Het moest toch altijd functioneel zijn, ten dienste van de song, van de stemmen. En dat is bij Love You Too, is dat India en Indische muzikanten.
Ja, ik vind het ook een van de weinige nummers, of de enige nummer zelf dat ik ken, waarbij de sitar eigenlijk een riff speelt en niet gewoon een beetje structuur. Natuurloze klanken maakt, zeg maar.
Ja, dat klopt. Zo had ik het nog niet bekeken. Ja, riffs. Het was hen niet vreemd. In de popmuziek waren ze daar niet alleen in. Hè. De riff is een gegeven in de rock en pop. Maar om dat dan op een sitar te doen, ja, daar moet je dan weer George Harrison voor heten. En die Indische muzikanten daarbij, die hebben op hoe heet het, al die instrumenten, tamboeri enzovoort, hebben dat perfect aangevoeld. Ik weet niet hoe lang die sessie geduurd heeft, maar zeker geen dagen hoor. Ik denk misschien een namiddag of zo. Maar weet je, dat is het vierde nummer op de plaat. Je moet maar eens denken, 1966, je bent 14 jaar, en nummer na nummer gebeurt er iets waar je geen vat op hebt ook. Je begrijpt het niet, maar je hoort het meteen graag. Dat was het stuk van mijn leven. Dank u wel.
Love you too. Thank you.
Jean Blouten, we zijn samen met jou het album Revolver van de Beatles integraal aan het beluisteren. Je hebt die plaat gekozen als jouw classic album aller tijden, zeg maar. Hoe oud was jij eigenlijk toen het verscheen?
14.
14, ja. En je hebt het meteen... Was je er meteen zot van?
Ja, ik was al van dag één zot van de Beatles. Ik woonde in een platenwinkel in Zottegem. Dus ik had altijd als eerste in Zottegem de kans om naar veel platen te luisteren, dus ook naar die van de Beatles. De eerste keer dat ik de Beatles hoorde was niet een eerste LP, nu heet dat album, toen gewoon LP, maar het was een EP, het was eentje met vier nummers. Het eerste nummer dat ik ooit hoorde van de Beatles was From Me to You. Dus niet een eerste single eigenlijk. Maar goed, ik was een enorme fan. Ziekelijk, ook met fotootjes, een echte fan. Hè. Toen ik Hard Day's Night had gezien, de film, die heb ik 5 keer gezien, dus een vol weekend in een cinema. Er waren 5 voorstellingen, die heb ik alle 5 gezien. Mm. En toen ik 's maandags in de school verscheen, was ik een Beatle. Ik sprak gelijk de Beatles, ik wandelde, ik stapte gelijk de Beatles. En op een gegeven moment zette ik zelfs handtekeningen op foto's namens de Beatles. Ik kon hun handtekeningen nadoen. Maar Revolver, ja, ik vond alle platen goed. En vind ik nog, hè. Ook de eerste LP, hè, de wilde frisheid van dat livebandje. Ze spelen daar eigenlijk nog hun repertoire uit Hamburg. Is op 1 dag opgenomen, het eerste album. En dan heb je With the Beatles, dat tweede album, waarvan George Harrison zei, It even took us 2 days. maar ja, Revolver, daar zijn we nu mee bezig. Dat is zeker binnen de jaren 60 en zeker in de popmuziek, want er was ook nog andere muziek, is het toch echt een absoluut hoogtepunt. Er wordt ook beweerd van Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. En daar kan ik het ook mee eens zijn. Maar Revolver is sterker in die zin dat het helemaal nieuw was. Dat het eigenlijk de instap was naar wat het jaar erop zou gebeuren met Penny Lane, Strawberry Fields, I'm the Walrus en de volledige Sgt. Pepper's. Het is eigenlijk begonnen met Revolver. Ja, en komen we bij het volgende nummer, Wouter?
Ja, een ballad, hè?
Dat is een ballad.
Here, and Everywhere.
Here, There and Everywhere. Wat een ballad. Paul McCartney vindt dat ook nog altijd een van zijn beste nummers. Misschien zelfs het beste. Een ander nummer zet hij ook altijd voorop. Dat gaan we straks horen. Maar het is zo rijk. En het kenmerkt de muzikaliteit, het vakmanschap als songwriter van Paul McCartney, de jonge Paul McCartney, want die zijn nog allemaal heel jong, hè, op dat moment. Maar ja, zo vroeg volwassen, vroeg van alles. het waren kapoenen, ze rookten, ze dronken, maar ze verschenen altijd op tijd in de studio, dat moest toen. Ook al waren ze de ganse nacht uit geweest. En dan hoor je die mooie, frisse stem van Paul McCartney. To lead a better life. En dan krijg je al rillingen van, als je het de eerste keer hoort tenminste, van wat gaat dit worden? En dan met die zeemzoete romantische stemmen daarachter, die zeker, door twijfel ik geen seconde aan, mee uitgewerkt werden aan de piano door hun producer George Martin. I need my love to be here. Here. Making each day of the year. Changing my life with a wave of a hand. Nobody can deny that there's something there. There. Running.
Die duidelijk geïnspireerd zijn door de Beach Boys. Hè. Het zou een antwoord zijn op God Only Knows.
Ah, kijk eens. Ja. Dat wist ik niet.
Ja, 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 ja. Het volgende nummer, Jean, is een van de bekendste, denk ik.
Het is een van de bekendste en ik ga daar weinig over moeten zeggen. Dat hoeft niet. Ringo zingt het omdat hij op ieder album een nummer moest zingen. Dat was eigenlijk de deal die ze hadden. En dan heeft, ik denk, Paul McCartney gauw dit onnozel liedje. Het is echt heel onnozel, maar o zo bekend. Het is zelfs er zelf een tekenfilm van gemaakt. Dus de Yellow Submarine. Zelfs in het Frans gezongen door Maurice Chevalier. Of, amai. le sous-marin vert. Daar wordt, in Frankrijk wordt hij groen.
Ja. In the town where I was born. Lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine.
Submarine, yellow submarine. We all live in a
Met, ik denk, Lennon door de megafoon. Hè. Samen op de Yellow Submarine met de Beatles. Het was in feite kinderliedje in eerste instantie. Hè.
Ja, dat was ook de bedoeling. Hè. Om Ringo een kinderliedje te laten zingen. En ja, geslaagd. Want het is... Ja, het is een heel simpel en bijna een beetje dom liedje. Maar ze maken er toch altijd iets van met die geluidseffecten en zo. Dus het wordt nooit plat bij hen. Ja.
Classics jaren 60.
Jan Blouten, we beluisteren met jou dit hele uur lang Revolver van de Beatles. Je bent een grote fan. Heb jij ooit een Beatle ontmoet?
Ja. Namelijk de vijfde Beatle. De vijfde
George Martin. Ja.
Ja, ik heb in de jaren 70 George Martin ontmoet in de Air Studios in Londen, in Baker Street, denk ik, of Oxford, dat is nu weer. Hij had dat gekocht, dus een studiocomplex, een chic studiocomplex, de Air Studios. En ik ging studios bezoeken, meerdere studios bezoeken in Londen, ter voorbereiding van wat dan later Ethisch Revij zou worden, het LP van Raymond van het Groenewoud, van het Groenewoud. En ik had een afspraak in de Air Studios en de secretaresse zei, ja, een klein ogenblikje, er komt subiet iemand om u een rondleiding te geven. En het was toch wel de baas, zeker. Ja, ik was behoorlijk onder de indruk. De zeer hoffelijke, vriendelijke zelfs. En George Martin heeft mij daar een rondleiding gegeven, de studios laten zien. En ik heb de discipline gehad om hem niets te vragen over de Beatles.
Ah ja.
Flink, hè? Ja.
She said, het laatste nummer van kant 1 van Revolver. Jan Blouten trouwens. En een nummer dat gaat, geïnspireerd was op een gesprek dat Lennon en Harrison zouden gehad hebben met Peter Fonda.
Ah ja, 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 dat klopt, dat heb ik nog gelezen. Peter Fonda was een gereputeerde zaag. ze hebben hem ontmoet op een stoned feestje in L.A., denk ik. En hij kwam altijd aan Ringo zijn oren zagen en dan ook bij John en zo, ja, van die hippe stoende klap vertellen en onder elkaar maakten ze daar dan grappen over. He said en he said, no he said, dit he said, en ze hebben daar she van gemaakt, maar feitelijk gaat het over de zaag Peter Fonda. Ja.
Het volgende nummer, Good Day Sunshine, dat is een heel zomersnummer, hè? Dat is
De titel zegt het, Good Day Sunshine. Het is zo zonnig, het zit er allemaal in. Een zeer optimistisch nummer. Beatles waren altijd wel ergens geïnspireerd door andere bands van ja, van dezelfde periode. In dit geval The Love and Spoonful heb ik ergens gelezen. Summer in the City. Heeft hen een beetje aangespoord van wij moeten ook zo'n nummer maken. En dat is Good Day Sunshine geworden.
I need to laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day.
Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine.
We take a walk. The sun is shining down, burns my feet as they touch the ground.
Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine.
Then we lie.
Good Day Sunshine. Het gaat opvallend weinig over de liefde op deze plaat, hè, Jean?
Het gaat weinig over de liefde.
Ik denk het. Misschien interpreteren we het dan anders.
Nee, ik heb daar eigenlijk ik heb daar nog niet op gelet. Er zijn zoveel platen en liedjes over de liefde dat ik dacht, bij de Beatles gaat het mij echt om de totaliteit van song en sound en stemmen. En natuurlijk, hun teksten waren fantastisch. Hè? En in die zin fantastisch dat ze zeer... zich zeer makkelijk en goed lieten zingen. Daarvoor moet je ook een zeer goede tekstschrijver zijn. We zitten volop in de Bob Dylan en hier kleinkunstperiode. Alles moest een boodschap hebben en autobiografisch of bijna zingend dagboek zijn. Maar bij de Beatles was het nog echt bijna het oude vak van songwriter.
Vertel maar verder, Roger. Ik start al de plaat omdat we anders de hele plaat niet kunnen beluisteren.
Ja, maar ik weet toch niet veel over dat nummer.
Bird Can Sing, ook uit Revolver van The Beatles.
Classics jaren 60.
Jean Blouten, we zijn aangekomen bij het nummer For No One. Dat is een belangrijke song, zei je net.
Ja, dat is zeker een van de belangrijkste songs op deze plaat en in de carrière van The Beatles. En in het bijzonder in de carrière van Paul McCartney. Dus For No One is een schitterend nummer. Daar raken we toch dicht bij de genialiteit, vind ik. Van ook het vak eigenlijk, songwriter. Prachtig gezongen. En dan... Ja.
Laat je niet van je stuk brengen.
Nee, maar ik was al aan het meeluisteren. En dan die fantastische hoorn-solo die Paul McCartney eerst voorgezongen heeft... dan schrijft George Martin dat braaf uit. En dan komt er ja, iets wonderlijks. Maar het is een schitterend nummer.
Absoluut.
Ja. Nothing, no sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You stay home, she goes out. She says that long ago she knew someone, but now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches. There will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years.
For no one, met inderdaad die heerlijke Franse hoorn. Een noot die in principe op een hoorn niet haalbaar is qua toonhoogte.
Ja, dat heeft te maken met gevoefel met de tape speed, met de bandsnelheid. Maar dat is te moeilijk om uit te leggen. Ook voor mij. Maar ja, maar het resultaat is er weer. Hè. Het nummer gaat over, meer dan waarschijnlijk, over een ruzie. Paul McCartney had ruzie met zijn lief, Jane Asher, was toen zijn lief. De zuster van Peter Asher, een van de oprichters van Apple Records. Mm-hmm. En ik heb ooit 2 dagen met Peter Asher in New Orleans doorgebracht. Voilà, hoe dicht bij de Beatles kan je geraken?
Geprutst met tape speed op For No One, geprutst met andere speed bij Dr.
Dr. Robert, ja. Daar schijnt, was het een of andere leverancier van verboden middelen. En dat noemden ze dan een dokter. Maar ze noemden John Lennon ook wel eens dokter. Dus ja, Dr. Robert. Het kan ook Bob Dylan zijn, daar schijnt. Dus het is een beetje in het on... Ja, het is omfloerst. Maar het gaat toch wel over de pillen, dokter.
Yeah.
maar wij niet.
Dus, ja, we hebben niet veel tijd meer, want straks gaan ze ons vertellen dat we geen kinderchocolade meer mogen eten. Ja, dit is niet het hoogtepunt. Het is een Harrison-nummer. Het klinkt altijd mooi, maar ja, niet het beste. Maar het volgende is alweer toch redelijk speciaal. Got to get you into my life. Het zou een McCartney-ode aan het roken van marihuana zijn. Hij heeft dat ook nooit ontkend. Ook bijzonder is het gebruik van blazers eigenlijk. Soulblazers. Dat was de periode dat de soulmuziek populair werd. En vooral de Motown. En dat is dan weer door de Beatles ja, een beetje naar hun, ja, een beetje veel naar hun eigen smaak in de hand gezet. Got to get you into my life. Met de Beatles met een blazerssectie. Ook toen nieuw.
I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find. The road where maybe I could see another kind of mind. Then, ooh, then I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my life? You didn't run, you didn't lie, you knew I wanted just to hold you. Had you gone, you knew in time we'd meet again, for I had told you. Ooh, you were meant to be near me. Ooh, and I want you to hear me say we'll be together every day. How to get you into my life. What can I do? What can I be? When I'm with you, I wanna stay there.
Het doet me pijn aan het hart, maar we moeten ook deze een beetje afkorten. Got to get you into my life.
Ja, voor de mensen die zelf willen een keer naar Revolver laten, hier komen straks in dit nummer ook nog achterstevoren gitaren in.
Ja, ja, ja. En het volgende is dan nog het meest psychedelische van de hele hoop, hè, denk ik.
Ja, we moeten er geraken, hè, voor 10 uur, want Tomorrow Never Knows is de titel. Is echt het nummer dat ons introduceert naar wat komen gaat. Het jaar erop, 1967, met de experimentele Beatles. We horen hier loops, dus, maar met tapes. Dus niet met samples en zo, dat denken we nu kennen. Maar gewoon met letterlijk loops, lussen, bandlussen, die langs de koppen van de bandopnemers draaien. En ja, dat horen we ook, die meeuwen en zo. Dit is fantastisch. Toen mijn zoon die drum en bass beoefent, toen die dat voor het eerst hoorde, een jaar of vijf geleden misschien, die zei, is dit een nieuwe opname die ze herwerkt hebben? Ik zei, nee, dit is van 1966.
Tomorrow Never Knows. Dankjewel Jean Blouten voor dit heerlijke en informatieve uurtje.
De plaat Revolver van de Beatles was al een genot en is het nu nog een beetje meer dankzij jouw licht erop. Morgen komt Douglas Firth en die brengt Tapestry van Carole King mee.
Fantastische artiest.
Weet je het nog? Die roadtrip in je eerste auto. Zo fier als een gieter die zetels naar voren om dan 5 man in die auto...